Vader, dank u wel dat we mogen rusten in u. Heer, het is goed bij u. Het is veilig bij u. Er is vrede bij u. Heer Jezus, er is vrede in uw woord. Heer, en wilt u uw woord in ons hart laten doordringen vanochtend. Heer, als we gaan lezen uit Nehemia 9 en 10. Heer Jezus, wilt u uw kracht en uw heilige geest aan het woord verbinden. In uw machtige naam, Heer Jezus. Amen. Goedemiddag allemaal. Nehemia. We zijn onderweg als gemeente met een prekenserie over het boek Nehemia. En we zijn al een aardig eind op weg. Volgende week de afsluitende preek. En Nehemia, dat gaat over bouwen, hè? Over herbouwen van de muren rondom Jeruzalem. In de afgelopen weken hebben we dit decorstuk langzaamaan steeds verder vorm zien krijgen. En er zitten nog maar een paar gaatjes in de muur. Maar in werkelijkheid op die plek waar we zijn in het verhaal, in het boek Nehemia, vanochtend hoofdstuk 9 en 10. In werkelijkheid is daar die muur al gebouwd. Nehemia kwam over vanuit Perzië, het huidige Iran, en heeft het volk Israël geleid echt in een ongelofelijke bouwcampagne. In 52 dagen stond die muur. En het volk Israël, ja, die staat in Jeruzalem en de muren staan en het is veilig. En je zou zeggen, we kunnen vooruitkijken. De toekomst ligt open, er is een weg gebaand en alles is goed. Alles is juist, all is as it should be. Maar als we aankomen bij hoofdstuk 9, dan blijkt dit niet te zijn hoe Israël zich voelt. Israël voelt helemaal niet alsof ze lekker vooruit kunnen gaan. Alsof alles in orde is, alsof de weg open ligt. Integendeel, het lijkt alsof er nog iets aan hun kleeft, aan hun plakt, aan hun hangt. En ze willen wel vooruit, maar ze kunnen nog niet. En we lezen Nehemia 9 vanaf vers 1. Op de 24ste dag van deze maand kwamen de Israëlieten weer bijeen. Ze vasten. En ze waren gehuld in boetekleren met stof op hun hoofd. In plaats van feest over die herbouwde muur, en dat hebben ze op zich ook gevierd, Loofhuttenfeest. Maar in plaats van vreugde en vrolijkheid is er rouw. Diepe, diepe rouw. De geboren Israëlieten gingen apart staan van de vreemdelingen. En zij beleden schuld voor hun zonden en voor de wandaden van hun voorouders. En zo stonden ze daar. En gedurende een vierde deel van de dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet van de Heer hun God. En nog eens een vierde deel van de dag, uur na uur na uur, beleden ze schuld. En bogen ze zich neer voor de Heer hun God. Heel het hoofdstuk 9, is vervolgens een opsomming van aan de ene kant de trouw van God en aan de andere kant de schuld van Israël. Het is alsof het fotoalbum, het familiealbum van zolder wordt gehaald. En het volk Israël bladert door de foto's. En ze zien, daar was God trouw. Daar was God trouw. Daar was God erbij. Daar was God trouw. En ze zien, daar gingen wij de mist in. Daar waren wij ontrouw. En het wordt opgesomd in Nehemia 9. In de woestijn wilde het volk Israël liever slaaf worden weer in Egypte dan verder gaan met God. En ze maakten een gouden kalf en ze zeiden, kijk, dit is God. Daar kunnen we tenminste naar bidden. En ze aanbaden het gouden kalf. En ze trokken het beloofde land in en binnen. En ze genoten van de welvaart. Ze aten hun buikje rond, maar ze vergaten God te danken. En ze leefden in onrecht. Ze aanbaden afgoden. En God stuurde keer op keer profeten om hen op Gods hart, Gods waarheid, Gods liefde te wijzen. Maar er werd niet geluisterd. De profeten werden doodgeslagen en afgewezen. En die geschiedenis, dat familiealbum, die foto's, die plaatjes, die komen vol binnen bij het volk Israël. En ze voelen aan van, hé, dit waren onze opa's en oma's, nou ja, nog veel verder daarvoor. Dit is ons voorgeslacht. Maar het voelt eigenlijk, dit zijn wij. Dit gaat over ons. En hier moet nog iets rechtgezet worden wat scheef is. En het volk Israël zegt eigenlijk, ja, hier staan we nou in een herbouwd Jeruzalem. Ja, de toekomst ligt open. Ja, God heeft een wonder voor ons gedaan. We zijn weer thuis. Maar man, hoe kunnen wij verder vanaf hier, wanneer we deze geschiedenis met ons meetorsen als een loden last. En hoofdstuk 9 eindigt vanaf vers 36 met het volk dat uitroept, kijk naar ons. Nu zijn we slaven in het land dat u onze voorouders hebt gegeven om het te eten van de vruchten en van al het goede dat het opbrengt in dat land. Zijn we slaven. Omdat wij gezondigd hebben, valt alle rijke oogst toe aan de koningen in Perzië, in Iran, die u over ons hebt aangesteld. Die over ons lichaam regeren, die onze slavenmeesters zijn en die met ons vee doen wat ze willen. Wij leven in grote ellende. En zo besluit hoofdstuk 9. Hoe kan dat nou? Is dit nou de slotconclusie? Zijn hier nou die muren voor opgebouwd? Wat is hier aan de hand met het volk Israël? Wat zijn ze aan het doen? Kunnen ze niet gewoon God danken voor hun herwonnen vrijheid? Voor de herbouwde muren? Een beetje naar voren kijken. Hallo, God maakt vrij, je bent vrij. Blijf niet hangen, ga door. Wat is er aan de hand? Ze beleden schuld voor de wandaden van hun voorouders. Een vierde deel van de dag beleden ze schuld en bogen ze zich neer voor de Heer hun God. Omdat wij gezondigd hebben. Wat doet Israël hier? Schuld beleiden. En schuld beleiden. Uitspreken. Dat is iets groots, iets tegennatuurlijks bijna. En zeker wanneer het gaat over dingen die je niet zelf hebt gedaan. Dat is heel bijzonder. Sterker nog, het is absurd. En je vraagt je af, is het wel bijbels? Nou ja, het staat in de Bijbel. Maar... En weet je, je komt daar hoofdstuk 9 binnenwandelen en weet je, dan gebeurt het gewoon. Pats, boem, ineens. Het volk gaat staan en zegt dit. Ik doe niks. Het volk gaat gewoon staan en zegt dit. Maar joh, dat zal ook niet over één nacht ijs gegaan zijn. Ik stel me voor dat iemand met dit idee gekomen is. En heeft gezegd, ik heb het gevoel, wij moeten schuld beleiden. En echt, ik denk niet dat iedereen meteen dacht van, dat is het jongen. Dat is het. Dat gaan we doen. Ik ga oprecht zelf uitspreken dat ik schuld heb aan de zonde van mijn voorouders. Joh. Dat heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad voordat iedereen daar klaar voor was. Maar het is gebeurd. Ze staan daar en dat is wat Israël doet. En wat zegt dat over zonde? En wat zegt dat over het belijden van schuld? Ik vind dit een wereldschokkende gebeurtenis. Maar het is op een bepaalde manier ook wel weer herkenbaar, denk ik. Want veel van ons kennen in ons eigen leven hoe ontzettend krachtig het kan zijn om schuld, om zonde te belijden, om het hardop uit te spreken. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg, dicht David in Psalm 32. En toen beleed ik u mijn zonde en u vergaf mijn zonde, mijn schuld. We weten hoe krachtig het is, zonde belijden. En ik denk ook wel dat we weten dat dat niet alleen gaat over over wat je hebt gedaan, over wat je aan het doen bent, maar ook over wat je met je meesleept. Zonde gaat niet alleen over goede of slechte keuzes die jij maakt, waar jij op aan te spreken bent, dat denken we vaak, maar dat is een verkeerd beeld. Zonde is gewoon de gebrokenheid van de wereld die botst op jouw eigen leven. Zonde is alles wat er niet klopt, wat er verkeerd gaat, wat ontoereikend is in jouw leven. We kennen allemaal Facebook, een mooie website, waar je positieve plaatjes van je leven kunt delen, kunt laten zien wat er allemaal goed gaat, mensen deelgenoot kunt maken van de leuke en mooie momenten van het leven. Hartstikke positief, vind ik. Hoef je niet zuur over te doen. Maar stel je eens een soort anti-Facebook voor. Een tijdlijn over jouw leven met alle momenten die je nooit zou delen. Momenten die je zou willen verstoppen, waar je je voor schaamt, waar je over huilt. Familiemomenten waar niemand een foto van wil nemen. Laat staan delen, laat staan liken. We zouden wel graag willen dat we onze identiteit kunnen opbouwen uit positieve Facebook-momenten. Maar dat kunnen we niet. Al die momenten uit je leven waar je je voor schaamt, die je wilt vergeten, die te veel pijn doen. Ook die momenten maken ons tot wie we zijn. En zelfs waar je in opgroeit, je familie, je dorp, je land, dat kan je stempelen, het kan je beïnvloeden. Negatief, positief. Jezus nodigt je uit om afscheid te nemen van je verborgen anti-Facebook leven. Door net als Israël te belijden. Door te bladeren in jouw fotoalbum, je familiegeschiedenis, je foto's bij langs te lopen, jouw tijdlijn. En oprecht uit te spreken, toe te geven, dit was niet goed. Dat klopt niet, Heer. Vergeef mij. En dit gaat soms zoveel dieper nog dan je denkt. Want jij hebt een familiealbum, een verleden, maar we hebben ook een gedeeld verleden. Een gezamenlijke tijdlijn als Nederlanders. En ik wil één plaatje uit ons fotoboek naar voren halen, uit onze gezamenlijke gedeelde geschiedenis. Deze foto, dat zien we hier. 5 witte, hoogedel, gestrenge heren met hoge hoeden en in zwarte pakken zitten tevreden en trots aan een tafeltje, terwijl rondom, meestal op de grond, misschien op een bankje of een krukje, een grote groep zwarte mensen zit. Het is een soort feestje, maar een gek feestje. De foto ademt, nee, schreeuwt een sfeer van ongelijkheid. Wit de baas, zwart de knecht. Het is op de foto 1 juli 1888 en het feestje is een jubileum. Er wordt gevierd dat het 25 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland en in de Nederlandse koloniën is afgeschaft. En wat een geweldig cadeau hebben de vaders van die blanke, witte mannen toch gegeven aan de mensen die daar aan hun voeten zitten. En als ik deze foto zie, dan word ik een beetje misselijk. Je kunt boeken lezen, films kijken over de gruwelijke misdaden die we als Nederland hebben begaan door in Afrika mensen te kopen, te ontvoeren, gezinnen te ontwrichten, vrouwen te verkrachten, duizenden mensen generaties lang op deze manier weg te voeren. Gouden handel voor Nederland. Weet je, en dan kun je hele erge plaatjes, dat het bloed ervan afspat, kun je voor de geest halen met deze foto. Ja, dit slaat alles, vind ik. Nou ja, hè, zeggen die mannen. Wij hebben jullie tot slaaf gemaakt, maar zijn we nou toch mee opgehouden? Wij vinden dat we jullie daarmee zo mooi cadeau hebben gegeven, dat willen we graag even met jullie vieren. Maar als ik naar die foto kijk, dan zie ik dat er ten diepste niks is veranderd. Waarom liggen die 5 witte mannen niet in het stof? Of waarom zitten zij op zijn minst niet op de grond of op die krukjes? Waar is het berouw? Dit is niet de juiste verhouding op deze feestdag. Vorige week was het dus exact 155 jaar geleden dat in Nederland op 1 juli 1863 de slavernij helemaal is afgeschaft. En nog steeds, ook vorige week, wordt dit herdacht en gevierd. En dat is een feest dat heet Keti Koti in het Sranantongo, een Surinaamse taal. Keti Koti, dat betekent ketenen verbroken. Dat is een geweldige naam. Mooie Bijbelse naam ook wel voor een feest. Keti Koti, ketenen verbroken. En ik vind dat heel mooi. Maar zijn de ketenen wel echt verbroken? Als 25 jaar herdenken er zo uitzag, hoe zag 50 jaar herdenken er dan uit? 100 jaar. 150 jaar, een paar jaar geleden nog maar. Weet je, de verhouding op die foto is zo intens scheef. En wanneer is dat rechtgezet? Het is niet rechtgezet. En als ik die foto zie, dan voel ik schuld werkt door. Schuld en schaamte werken door. Door tijd en generaties heen. De schande van de werkelijkheid van die foto, die is niet zomaar weggepoetst doordat die mannen niet meer leven. Tijd heelt niet alle wonden. En zeker niet de wonden van schuld en schaamte. En als ik naar deze foto kijk, dan voel ik dat het plakt aan mij. Omdat dit ergens ook mijn tijdlijn is. Omdat dit ergens ook mijn geschiedenis is. Omdat ik leef en beweeg in een samenleving waar die verhoudingen eigenlijk nog altijd scheef zijn. Ik voel persoonlijk schaamte, maar ik voel ook het verdriet van God. En ik sprak onlangs met een zus uit onze gemeente. Zij heeft Antilliaanse roots. En zij vertelde dat iemand een keer heel plotseling voor haar, out of the blue, persoonlijk vergeving aan haar vroeg. Als Nederlander voor het slavernijverleden. En voor het scheve heden. En ze had het niet verwacht, maar ze barstte in tranen uit. Het raakte haar zo, het deed haar zoveel. En die kleine, voor het oog zo makkelijke schuldbelijdenis, dat was voor haar Keti Koti. Ketenen verbroken. Bevrijding. Stel je toch eens voor hoe mooi het zou zijn als de hoge hoeden van vandaag, de Willem-Alexanders, de Rutters, de Geert Wildersen van deze wereld, als die op een rij zouden staan. Om met een duidelijk woord vergeving te vragen. Namens Nederland en alle Nederlanders, sorry. Wat wij als Nederland hebben gedaan in ons verleden is onvergeeflijk. Vergeef ons. O, wat gezond zou dat zijn. Eindelijk wordt er iets rechtgezet. Eindelijk voelen de hoge hoeden de juiste verhouding aan. Maar ja, mensen willen daar niet aan. En sommige mensen reageren heel fel. Excuses, ik heb er toch niks mee te maken. Ik heb nooit slaven gehouden. Het zou toch hypocriet zijn als ik excuses ga aanbieden voor iets wat ik niet gedaan heb. Dat is ijzeren logica. Geen speld tussen te krijgen. Klopt als een bus. Maar de Bijbel leert ons een andere logica. De Bijbel leert ons, je kunt niet te groot denken. Er staat te klein, maar dat is een foutje. Op de volgende slide. Je kunt niet te groot denken over de invloed van de zonde. Weet je, de aarde is er
vol van. Je kunt er niet te groot over denken. Dat Jezus moest ervoor aan het kruis. Het raakt ons allemaal. Maar aan de andere kant, je kunt niet groot genoeg denken over de kracht van het belijden van schuld. Er is niks zo bevrijdend, niks zo helend, zo krachtig als schuld belijden. En je verzoenen met God of met een ander. Het is het Bijbelse medicijn. Het is het medicijn van Jezus. En het volk Israël in Nehemia 9, ze gaan nog een stap verder. Zij durven zelfs die zonden te belijden waar ze zelf persoonlijk niet bij waren. Ze beleden schuld voor de wandaden van hun voorouders. En dat is niet hypocriet. Dat is niet gemakkelijk. Dat is niet een lege huls. Dat is ontzettend diep. De Israëlieten laten zien dat ze begrijpen wat zonde is. En zonde is niet alleen een aantal dingen die jij goed of fout kunt doen. Zonde is niet alleen het verkeerde kiezen terwijl je het goede had kunnen doen. Dat is ook zonde. Maar zonde gaat zoveel dieper. En jij kunt zonde niet in je leven oplossen door te stoppen met het doen van verkeerde dingen. Een beter milieu, een betere wereld begint niet bij jouzelf. Daar is het zondeprobleem veel te groot voor. En de Israëlieten kijken die zonde voluit in de ogen. En ze durven hun verantwoordelijkheid te erkennen. Ze durven hun schuld uit te spreken. En dat is zo belangrijk. Kun jij dat? Kun jij schuld bekennen? Kun jij toegeven dat je fout zit? Wat is jouw reflex in een conflict? De universele menselijke reflex is een soort kramp waar iedereen altijd direct in schiet, is bewijzen dat je onschuldig bent. Het is niet mijn schuld. Wanneer je leert wat zonde is, en wanneer je leert wie Jezus is, dan leer je dat er een andere reactie gepast is. Heb ik hier ook schuld aan? Waarschijnlijk heb ik ook schuld aan deze situatie. Weet je, God is zo genadig om mij persoonlijk een klein beetje inzicht te geven in mijn eigen faalbaarheid. En met dat klein beetje inzicht zie ik al, het is bijna altijd ook mijn schuld. Gewoon in het klein, weet je. Als Lisbeth of een van de kids boos of geïrriteerd tegen me doen. Joh, ik kan wel zeggen, en dat is ergens nog altijd een eerste reflex van, wat heb ik ermee te maken? Ik heb niks gedaan. Ik sta in mijn recht. Ik ben het hoofd van dit gezin. Nee, hou maar op. In je recht staan. Gelijk hebben. Die twee zinnetjes, in je recht staan, gelijk hebben. Die twee zinnetjes, die staan zo lijnrecht tegenover dichter bij Jezus. Ik hou van Jezus. Dat kan nooit bij elkaar komen. Als jij dichter naar Jezus wilt toegroeien, als jij zegt, ik hou van Jezus, ik wil meer van Jezus, dan moet jij iets loslaten van, ik heb gelijk, ik sta in mijn recht. Die twee, die zijn als magneten met tegenovergestelde polen. Die raken elkaar nooit. Dus je moet of zeggen, ik laat Jezus los, maar dat zal ik je niet aanraden. Dichter naar Jezus. Heb ik misschien toch niet gelijk? Ik heb waarschijnlijk niet gelijk. Ik heb ook schuld. Vergeef mij. En zo komt dat bij elkaar. En Nehemia 9 leert ons, geef eerst maar toe dat je fout zit. Herinner je jezelf eerst maar eens aan wat de juiste verhouding is die jij tot God en tot je naaste in mag nemen. Leer maar zeggen, ik heb ook schuld. Het evangelie voor ons vanmorgen is dit, joh, je kunt niet te groot denken over de invloed van de zonde. En je kunt niet groot genoeg denken over de kracht van het belijden van schuld. En Johannes zegt het zo. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf. Is de waarheid niet in ons? Belijden we onze zonde, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, Jezus, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen. Weet je hoe je dat doet? Door naar al het onrecht in je eigen leven te kijken en te zeggen, dat is niet mijn schuld. Je misleidt jezelf en de waarheid is niet in je. Door te zeggen of te kijken naar het onrecht in de wereld en dan zeggen we, ja nou goed, daar heb ik niks mee te maken. Je misleidt jezelf en de waarheid is niet in je. Maar ook door te kijken naar de zondelast die je meeneemt vanuit je voorgeslacht en te kijken en te denken, dat staat los van mij. Je misleidt jezelf. Ook door naar het kruis van Jezus te kijken. Het ultieme onrecht. En door te weigeren toe te geven, Heer, ik ben er schuldig aan dat u daar hangt. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. De hemel huilt over het onrecht. De hemel huilt over zonde. Maar Jezus heeft de zonde overwonnen en hij nodigt ons uit om die overwinning met hem te vieren. Wij mogen het hemelse ketty, kotty, ketenen verbroken vieren. Dankzij het kruis van Jezus. Dankzij de opstanding van Jezus. Maar de weg naar werkelijke vrijheid in Jezus Christus gaat altijd via de route van het belijden van schuld. Altijd. En ik wil jullie vandaag uitnodigen om wel te belijden. Individueel, in gebed of bij iemand van het ministry team straks. Maar ook samen. Als gemeente laten we hardop belijden. Laten we de reflex van het ontkennen van zonde en schuld doorbreken. En straks heb ik een aantal zinnen op de beamer. En ik hoop dat jullie met mij mee hardop uit willen spreken. Zullen we gaan staan? Jongens, ik ga straks hardop een verklaring op die beamer uitspreken. En ik wil je uitnodigen. Spreek het hardop mee. Schuld belijden. Jouw aandeel uitspreken. Het is bevrijdend. Ketty, kotty. Doen jullie mee? Dit verklaar ik. Ook ik heb schuld. Ik heb schuld omdat ik tekort schiet in mijn eigen leven. Ik heb schuld omdat ik anderen pijn heb gedaan. Ik heb schuld omdat ik God niet de eer heb gegeven die hem toekomt. Ik heb schuld aan de pijn en ongelijkheid in de wereld. Ik heb schuld aan iedere slaaf die is mishandeld en aan iedere Jood die is weggevoerd onder het toeziend oog van mijn voorouders. Ik heb schuld aan iedere zweepslag die Jezus heeft verdragen voor mij. Ik heb schuld aan iedere spijker die in zijn lichaam geslagen is. Ik heb schuld aan de marteldood die hij stierf in mijn plaats. Ik verklaar dat er geen excuus is voor mijn falen. Vergeef mij. En daar zit kracht in. Daar zit kracht in. Ook omdat wij niet in de ellende hoeven te blijven hangen. En ik wil ook samen met jullie verklaren wie wij zijn in Jezus. We kunnen samen verklaren dat Jezus degene is die onze slavernij heeft opgeheven. In de naam van Jezus vieren en verklaren wij ketty kotty. De ketenen zijn verbroken. Doen jullie mee? Dit verklaar ik. Ik ben vrij. Ik verklaar dat Jezus al mijn schuld op zich heeft genomen. Ik verklaar dat er geen aanklacht meer is.
Ik verklaar dat mijn leven van God alleen is. Ik verklaar dat Jezus de ketenen verbroken heeft. Ik verklaar dat Jezus mij heeft verlost uit alle ellende. In hem ben ik helemaal vrij. En zullen we Jezus, onze bevrijder, eren met een groot applaus. Jezus, we danken u. Er is vrijheid en er is verlossing in u. Heer Jezus, we danken u, want u hebt de ketenen verbroken. Heer Jezus, we danken u, want u hebt alle schuld en schande en schaamte uitgewist. U hebt het op uzelf genomen. Heer Jezus, we zijn veilig bij u. Heer Jezus, we schuilen onder uw bloed. Heer Jezus, daar zijn we vrij. En Heer, ik wil u vragen, wilt u het op een bijzondere manier, op dit moment ook op een nieuwe manier, bevestigen en bekrachtigen in ons hart. Heer Jezus, we zijn afhankelijk van u in alles. En we danken u dat we mogen naderen tot de troon van genade, Heer Jezus. Dat we dicht bij u mogen komen. Heer, dat de toegang vrij is. En hier zijn wij, Vader God, in uw nabijheid, in uw tegenwoordigheid, gereinigd van alle kwaad. Heer, draag ons zo. Heer, door de kracht van uw Heilige Geest. Dank u wel, Jezus. Amen. Ik wil de bidders vragen of ze naar het kruis gaan. En als je denkt van, ik wil graag voor me laten bidden. Ik wil delen wat dit met mij doet. Of ik heb iets te belijden en ik wil dat daar graag doen. Dan wil ik je aansporen, doe dat. Laat voor je bidden. Belijd wat je op je hart hebt. Ik wil jullie ook nog meenemen, eigenlijk naar het laatste stukje, ja, niet laatste hoofdstuk van Nehemia, maar hoofdstuk 10 van Nehemia, wat volgt op eigenlijk de diepe put waar die Israëlieten in zaten. We zijn geëindigd met die Israëlieten die uitriepen, wij leven in grote ellende. Maar zij blijven ook daar niet hangen. En ook zij gaan door, zij gaan verder. En we lezen in hoofdstuk 10 vers 1, op grond van dit alles gaan wij een verbintenis aan en stellen die op schrift. Ze gaan een nieuw verbond, een nieuw contract als het ware met God aan. En alle leiders van het volk zetten hun handtekening. En wat staat daarin? Daar staat in, Heer, ook al zijn we nog maar een klein volk. Ook al zijn we straatarm. Ook al worden we uitgeknepen. Ook al leven we voor het oog in grote ellende. Ook al hebben we bijna niks te geven behalve onze tranen, onze pijn. Heer, alles wat we hebben geven we aan u. Heer Jezus, alles wat we zijn, we geven het aan u. En het belijden van schuld geeft voor Israël ook een vernieuwd perspectief. Want nu ligt de toekomst wel open. Nu kunnen ze wel naar voren kijken. En nu is er wel echte vrijheid. Ook al is er die band met de vreemde koningen. Die ze belasten, die ze uitzuigen. Het geeft niks. We kijken naar voren. We kijken naar God. En we zeggen, Heer, alles is voor u. En we zeggen, laatste vers in hoofdstuk 10. We zeggen, Heer, nooit, nooit zullen wij de tempel van God verwaarlozen. En dat is het wat het ook met ons mag doen. Nooit zullen wij de tempel van God verwaarlozen. Wij zijn Gods tempel, zijn gemeente. En we blijven bouwen, we blijven geven, we blijven dienen, we blijven bidden. En jij bent een tempel van God de Allerhoogste. En verwaarloos jezelf niet. Zoek het goede voor je leven. Zoek God, zoek zijn wil, zoek zijn rijkdom, zoek zijn woord. En hij gaat met ons mee. Amen.